Wij letten op het laatste gebod, gij zult niet begeren, waarvan gesproken wordt in zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 113, wat eist van ons het tiende gebod? Antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust voor alle gerechtigheid hebben. Vraag 114, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Neem zij, maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch al zo, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden God beginnen te leven. Vraag 115, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord luidt eerstelijk op dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En dat ze begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benadrukken en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Het zover. Wij zult niet begeren. Wij zouden letten op 3 zaken die duidelijk in de vragen en antwoorden aan de orde worden gesteld. Ten eerste, wat wil God in het 10e gebod? In de tweede plaats, kunnen wij deze wil van God volbrengen? En in de derde plaats, als wij dan deze wil van God niet kunnen volbrengen, wat is dan de zin van de prediking van de wet? Wat wil God in het 10e gebod? Kunnen wij die wil van God volbrengen? Wat is de zin van de prediking van de wet als wij toch deze wet niet kunnen vervullen? Vorige week hebben wij al bij deze 44e zondag stilgestaan. We hebben gelet op wat God van ons eist in het 10e gebod en hebben gemerkt dat dit 10e gebod hangt samen met al de geboden. Maar dat 10e gebod dat gaat nog eens extra diep en wijst de verkeerde begeerte aan als de wortel van de overtreding tegen elk gebod. Trek jij één gebod uit of voldoe je niet aan één gebod door de boze begeerte of daad, dan trek je eigenlijk al de geboden van God uit elkaar. Heb ik gehoord dat de Heer niet tevreden is met uitwendige volbrenging. En met een soort formalisme dat we door een ringetje te halen zijn, dat we niet met de aardse rechter in aanraking gekomen zijn enzovoort. Misschien wel, ja, die rijke jongeling zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan, wat ontbreekt mij nog. Dat het ook nog niet genoeg is. Want God ziet het hart aan. En als het hart zich niet paart met onze daden, als dat niet een mens uit één stuk is, één hart, geen gespleten hart, dan kan het God niet behagen. Want hij is volkomen heilig, rechtvaardig en goed. Zijn beoordeling van ons hangt niet af van een Nederlands wetboek van strafrecht, maar zijn beoordeling van ons, zijn, ons bestaan, ons hele persoon, hangt af van wie hij zelf is. Hij heeft de maat in zichzelf. Daarom zou God geen God zijn als het anders was. Als wij ergens anders en hij ergens anders de maat zou aanleggen. Positief wilde dat gebod dat wij in vijandschap leven met de zonde, van harte. En dat wij lust hebben in alle gerechtigheid. Vervolgens hebben wij nog even stilgestaan bij vraag 117. Of niet degenen die tot God bekeerd zijn. We hebben erin gelezen de gelovigen. Kunnen die nou deze geboden van God volkomen houden? Ja, die vraag is niet ten onrechte. Omdat in de geschiedenis van de uitleg van het woord van God en van de prediking, daar heb je nogal eens deze tendens gekregen dat een mens, een veranderd mens, die terminologie kom je sterk tegen, een veranderd mens die heeft in zich de mogelijkheid om te doen wat God vraagt in zijn woord, in zijn heilige wet. Dat hij dat niet doet, daarin komt dan weliswaar een zwakheid openbaar, maar door de wedergeboorte is er de mogelijkheid dat hij toch doet wat God wil. Ik ben er altijd een beetje huiverig van geweest. Waarom? Omdat je krijgt dan zo gauw dat wij Calvinisten, wij bekeerde mensen, wij gelovige mensen, wij principiële mensen, wij beginselvaste mensen. En weet je wat je dan zo gauw krijgt? Dat alle weldaden zo losgemaakt worden van de Heer Jezus Christus. Dat is mijn grootste bezwaar. Je krijgt zo'n sterke oriëntatie op de bekeerde mens. Op die mens die anders is. Die ergens, sommigen beschrijven het haast op een fysieke wijze. Hè? Die ergens iets in zich heeft. Iets goddelijks. Iets wat hem ingestort is. Dan krijg je de Romeinse habitus leer weer. Ingestorte hoedanigheden. Waardoor hij meer kan dan een ander. En waarbij je zo gauw dat verkeerde isolement krijgt. Hè, van, ja, wij, bij ons is het anders. En zoiets zouden wij nooit doen. En dat volk van God, dat heeft andere gewoonten. Dan krijg je zo gauw dat stuk hoog moet. Hè, dat wij zullen de politiek maken. Wij zullen dit doen en wij zullen dat doen. En ja, daarbij komt dan nog dat men kan spreken over de wedergeboorte los van Christus. Over de rechtvaardiging los van Christus. Over de verkiezing los van Christus. Net zoals je bij de Israëlieten ook had, de Joden in de dagen van de Heer Jezus, wij zijn Abraham's zaad. Zit met ons wel goed, wij zijn naar de beloftenis erfgenamen. Ze hadden allemaal geleerd om te geloven, in ieder geval in hun uitverkiezingen. En daar kon je niet doorheen komen. Dat stond van tevoren als een paal boven water vast. Het doorsnee. Jong. En de heidenen, ja, dat waren de verworpenen, de verachten, dat waren de onbesnedenen. Dat waren de mensen die in alle opzichten natuurlijk buitenspel stonden. En dan kun je merken dat Jezus daar steeds tegen gesproken heeft. Dus je zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Jullie zijn dan trots en je bent uitverkoren, want je bent Abraham's kinderen, maar waarom doen jullie dan zoals je nu doet? Je haat mij, je verwerpt mijn woord, je wil niet luisteren, je beschouwt me als een pest, die best het liefst zo gauw mogelijk uit de weg geruimd zou kunnen worden. En Abraham, die heeft verlangd om mijn dag te zien. En u heeft hem gezien. Door het geloof van verre. Hij heeft mij omhelst. Nou, jullie beroemen je eigen erop dat je Abraham zaad bent en dat je erfgenamen bent, maar hoe kan dat nou? Als je nou echt Abrahams kinderen was, als je echt reden tot blijdschap wil hebben, dan moet je wandelen in de voetstappen van Abraham. En mijn stem horen. Kijk, maar dat krijg je zo gauw, hè. Ze zeggen, ja, een soort geestelijke aristocratie. Een geestelijke boven, ja, wij overal boven uitsteken. En al, nou ja, we kunnen natuurlijk moeilijk staan houden dat we alles volmaakt kunnen, maar het is toch nog heel wat hoor, want je bent toch een gelover. Je bent toch een ander mens, je bent toch een christen, je hebt toch... Hè? En daarom hebben we verleden week Romeinen 7 horen lezen. Daar zegt Paulus, het was een dienstknecht van de Heer. Die kende de Heer Jezus Christus. Die was door hem geroepen. Gerechtvaardigd. Hij zegt, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Hij zegt niet, ik ben een half om half mensje. Ik ben vleeselijk, gedeeltelijk zondig en gedeeltelijk goed. Dat zegt hij niet. En dat goede, dat is dan mijn nieuwe mens. Die zit hier ergens van binnen, nou die is goed. Maar ja, dat andere, dat is die oude mens, die verkeerde aard, die verkeerde natuur. En nou doe ik met die goede mens, met die nieuwe mens, daar doe ik het goede mee. En met dat oude deel, nou ja, dat schrijf ik dan maar op. Dat ik, als ik zondig, dan zeg ik, nee, dat is de oude mens. Oude mensen, en als daar nog eens aangenaam gesteld ben en ik heb het goed gekerkt, ja, dat is een nieuwe mens, dat trekt mijn eigen dan weer aan op. He? Dat ik toch niet helemaal zo slecht ben en dat ik niet helemaal zo verloren ben, maar dat er toch nog wel wat goed in mij is. En dat u heeft ontzettend veel opgestaan gemaakt, ook in onze vader als kerk. Dus je komt eigenlijk nog tegen wel. Ook in de persoonlijke gesprekken. Ja, maar ik kan er hier allemaal over het ene kant. Ja, dat is... Ja, maar... Ja, men wordt er een beetje verlegen mee. Je moet rekenen. We hebben daar zoveel op gebouwd. We hebben er een partijenwezen op gebouwd. We hebben er kerken op gebouwd. We hebben de scholen opgebouwd en we hebben van alles daarop gebouwd. Op dat uitgangspunt, ik generaliseer nu misschien een klein beetje, een beetje overdreven, maar dat doe ik expres om een klein beetje de gedachte duidelijk te maken die ik bedoel, uit te leggen. Dus ja, je voelt wel aan, als je hier een klein beetje te ver ingaat, dan raakt alles in rep en roer. Ja, maar. En als u dan nog eens benadrukt van de gerechtigheid buiten onszelf zoeken en de zaligheid buiten onszelf zoeken, dan komen we al helemaal op een vreemd terrein. Want je zegt, ja, maar ik heb maar liever. Ik heb maar liever hier. Maar liever. Ja. En dat je toch denkt, ja. Den Hardy merkte eens op, bij deze voorstelling is een mens zo geraffineerd goddeloos. Hij wendt zijn eigen om en om in de ongerechtigheid. En hij verblikt of verbloot niet, hij blijft toch een godzalig mens. Want dat is mijn oude mens, zegt hij. Mijn oude mens. Dat vlees. Dat heeft de overwinning eerlijk behaald. Maar gelukkig ben ik ook nog een beetje nieuw mens. En dat komt dan uit als ik weer een paar truitjes wegpink. En als ik een goed woordje spreek tegen mijn naast. En als ik weer fijn in de kerk gezeten heb, hè, dat ik toch het gevoel heb, daar hoor ik nou bij. waar ik mijn naam nog wil ik wel noemen. Ja, het klinkt een beetje ongenuanceerd, dat weet ik wel. Maar je begrijpt je wat een dodelijke gevaar is. Een dodelijke gevaar. Dat wij zulke slimmerikken zijn, dat we op die manier elke keer weer de dans ontspringen. Ja, maar je weet toch zelf wel. Wat is een mens? Mens van het dier. Ja, dat weet ik ook wel. Wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, kijk als God. Kijk als God nou. Hè? Dat is wel anders. Kijk, dat is dat nieuwe deel. Maar zeg maar eens eerlijk, dominee, ben jij dan altijd zo goed bij je hart? Heb jij nooit eens een verkeerde gedachte? Denk jij nooit eens dan zeggen zo? En dan voel je dat wringen. Dat eruit willen klimmen. Met behoud van ons leven. Met behoud van ons leven. Dat is nou juist het finesse. Wij willen daaruit komen met behoud van ons leven. Dat we toch wel bekeerd kunnen zijn. En toch wel geloven. En dat er toch ook wel wat anders in ons hart is. Zo klimmen we tegen de kant op. En dat is nou net verkeerd. Dat is nou net het verkeerde. Want daardoor komen wij niet tot de waarachtige erkentenis. Ik ben, vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben niet die halve heilige waar ik me voor uit wil geven. Dat ben ik niet. Ik ben niet zo anders, al doe ik anders misschien. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zon. Kijk wel, hij blijft daar niet staan. Hij blijft daar niet staan. Hij gaat verder in Romeinen 8. Moet je maar het nalezen. En in Romeinen 7 ook al. Maar laten we eerst dit punt eens benadrukken. Ja, soms dan voel je een klein beetje kriebel. Als u deze vraag leest, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Dan heb ik even de neiging om te zeggen, oh, beginnen we weer? Beginnen we weer? Denken we weer wat? Gods geboden die tot God bekeerd zijn, dat zijn de naaste en de akeligste mensen die er rondlopen. Als ze echt bekeerd zijn om dat woord te gebruiken. Daar moet je helemaal geen verwachting van hebben. Heel dat spreken van mensen. Als jij bij dat kon, dat had dan niet van die man gedacht. Waarom niet? Ja, nou, het was toch een bekeerde man. Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag nog maar, hoe die bekeerd was. Misschien jammer genoeg was het een bekeerde man. Jammer genoeg. Het was beter geweest dat hij niet geloofd had dat hij een bekeerde man was. Dat hij waarachtig had geloofd. Ik ben van mijn hoofd tot mijn voeten. Leeselijk tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed. Dat is beter. En nou zie je een mens in zijn godzaligheid zich ontpoffen. En ondertussen ga je eraan. Ondertussen is de zaak niet veilig meer. De praktijk, lieve mensen, heeft het toch bewezen. De praktijk, dat zijn geen uitschieters. Maar de praktijk heeft het bewezen dat die half geest, half vlees mensen op een gegeven ogenblik door de barrière heen breken. Hè? En dan, ja, dan krijgt het vlees de overwinning. En dan komen we tot een hartroerende schuldbelijdenis. Ja, ach, dit wat, hè. Dit wat, die man. Die toch verloren heeft, ja. Heb je toch dit gedaan en dat gedaan? Ja. Nou, zo'n bekeerde man, hè. Hij heeft toch ook niet kunnen denken dat iemand zoiets doen zou. En daar verraden wij nou mee dat we niet die rechtlijnigheid van de Christus erkennen en beleven. Door dat hele zaakje een streep te geven. Dus dat hou alsjeblieft op. Als we gewoon doen, dan doen we al gek genoeg. En als we nou nog een godsdienstige vertoning er ook bij gaan halen, dan zit er helemaal verkeerd. Dus eigenlijk roept deze vraag bij mij hoor, het is persoonlijk een klein beetje kunnen degenen die tot God bekeerd zijn. Ja, wat bedoelt iemand met bekeerd zijn? Laten we aannemen dat hij het goed bedoelt. Dat hij ermee bedoelt dat die mensen die hier beoogd worden, dat mensen zijn die bekeerd zijn. In van de waan dat ze bekeerde mensen zijn. Bekeerd zijn van de waan dat ze andere mensen zijn. Dat ze betere mensen zijn. Dat ze gelovigere mensen zijn. Dat ze heiligere mensen zijn. Laten we denken dat hij het zo bedoelt. Roeg het mee. Maar ook de allerheiligste, nou ja. Allerheiligste. Nou ja, dan denk ik altijd maar aan mensen zoals Job en zo. Dat waren bijzondere mensen. Dat kun je jaloers op wezen. Die dicht bij de Heer hebben geleefd. En vroom oprecht. En God vrezend en leidend van de slaap. Ik heb me daar nooit. Nooit in mijn leven. Één ogenblik. Onder de rang zitten onder die allerheiligste. Nee. Nog nooit. Ik heb eerder tegenovergestelde vaak gedacht. Want ik denk, zou dat zo'n onheilig mens nog veilig te leren? Als ik ben. Maar goed, ook dat doet niet mee. Ook dat doet niet mee. Er staat hier dat zij die wil van God, daar komt het op neer, niet volkomen kunnen volbrengen. Dan kun je zeggen, ja, maar de lust is er om alle geboden God. Daar doet het er niet, daar doet het niet toe. Wat God eist. Dat moet er zijn. Volkomen. Dat is echt niet goed te maken met een ernstig voornemen om naar alle geboden God te leven. Daar is niet meer goed te maken. Als wij op een huilerige toon gaan zeggen, ja, maar ik wil wel en dit en dat en ja. Maar ik kwam in de verleiding en ja, nee. Dat is niet meer goed te maken. Dat moeten we vaststellen. Dat een goede gedachte, daarmee kunnen we voor God niet bestaan. En een goede gezindheid kunnen we ook voor God niet mee bestaan. Bij God is het de daden die zich moeten uitspreken uit het hart. En wat in het hart is, dat het leven uitkomt en openbaar komt. Is het dan niet waar? Deze mensen, die gelovigen, niet naar één, maar naar alle geboden God beginnen te leven. Is dat niet waar? Ja, dat is wel waar. Natuurlijk, ik pas dat niet ontkennen. De formulier van enigheid is de catechisme. Waar de Nederlandse kerken in naam, tenminste op het ogenblik, nog een handtekening onder zetten. Ja, dus ik zou niet graag zeggen, ja, maar daar ben ik het niet mee eens, dat kan niet zijn, dit en dat. Nee! Nee. Paulus zegt dat ik heb een vermaak in de wet van God, naar de inwendige mens. Dat is een vermaak in. En ik hoop dat we allemaal blijmoedig mogen meezingen met de dichter, wat vreemd heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal gestoken. Ik, Heer, jou mijn blijdschap in u zin. Niet in mijn lichtgezorg. Niet in mijn prestatie. Het is te kort. Degene die in God geloven, tot zaligheid, om dit woord hier te gebruiken, degene die tot God bekeerd zijn, dat zijn zulke akelige mensen dat God alle reden zou hebben om ze voor eeuwig buiten de deur te zetten. Met al onze vernuftige uitvindingen van het deeltje nieuw en deeltje oud. Nee. Laten we het hierbij houden, geliefde gemeente. En wat er nog verder van te zeggen valt verweven in het antwoord van de volgende vraag. En het was ook onze gedachte, wat is nou de zin van de prediking als wij het toch niet kunnen onderhouden? Waarom laat God dat dan doen? Wat heeft het dan voor zin? En dan staat er nog wel, waarom laat ons dan God al zo sterk de wet der 10 geboden prediken? Bij dat sterk moet ik even de nadruk leggen. Dat we elkaar daar weer goed begrijpen. Onder sterk de 10 geboden prediken, hebben velen en nog een wettische prediking gestaan. Een prediking waarbij de eis van de wet naar voren gebracht wordt, buiten Christus, buiten de Heer Jezus, buiten het evangelie. Dat noemt men dan scherp. Dat noemt men scherp. Dat je Jezus niet zo noemt, en dat je maar niet te gauw met de evangelie komt, want er zou plek voor moeten wezen. En die plek die moet dan gemaakt worden als God het tenminste wezen door die scherpe wezen, de spreking van de 10 geboden. En de mens die door elkaar verrast en geschud wordt, totdat hij dan uiteindelijk verloren denkt te zijn, of is, en dat hij dan de toevlucht neemt op Christus. En voor zo een komt dan het evangelie. Die kun je natuurlijk in de Bijbel niet vinden. De Heer Jezus heeft nooit in dat licht gesproken tegen de discipelen, predikt de wet en predikt het evangelie aan alle creaturen. Nee. Predikt het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Het is net andersom. En dat zou je elkaar ook wel in willen scherpen. En als je al die afwijkingen daarvan tegenkomt in de christelijke kerk, dan zou je zo verdrietig worden. Dan zeg, is er dan geen verstaan van het woord van God? Denk je nou dat dat scherp, Ik weet dat dat zijn God uitdenkt. Het is niet scherp. Het blijft scherp. Ik kan niet anders zeggen dan met dit woordje scherp wordt bedoeld de wet zoals Jezus Christus die in het heilig evangelie uitlegt. Als een wet der liefde. Als een wet van geloof en barmhartigheid. Voornaamste der wet. Als een wet waarin die liefde God gepredikt en verkondigd wordt. Wanneer Jezus juist veel dieper gaat dan de letter van de wet. Maar telkens komt te noemen, ik, En dan wijkt hij niet af van de wet hoor. Dan gaat hij niet een soort nieuwe wet geven. Maar dan zegt hij heel eenvoudig, jullie interpreteren die wet op je eigen manier. Jullie denken nou, als ik nou God zijnde mag geef, een vinger en ik geef dit en ik doe dat en zo, dan ben ik klaar. Maar dan gaat Jezus zeggen, dat is een verkeerde manier van uitleggen. De wet bedoelt iets heel anders. De wet bedoelt die totale mens. Hartelijk zal die mens God toebehoren, of niet? Dat is nou de scherpe prediking van de wet. Als Christus verkondigd wordt als de uitlegger van de wet. Niet dat de kerk de uitlegger van de wet is. Ook niet Mozes, naar de letter, maar dat Jezus Christus ons de wet gaat uitleggen. Hoe goed dat hier is. Dat we ons niet kunnen indekken met de letter van de wet, want God bedoelt veel meer God bedoeld zijn als hij in zijn wet de doodstraf uit. In verband met een bepaald vervrijd. Dan bedoelt God niet dat ik als een rechtvaardige God de steen ter hand neem om die schuldige ter dood veroordeelde te doden. Maar God ziet mijn hart aan of ik daar ook innerlijk sta te huilen. Omdat iedere steen die ik moet gooien, zeg maar moet, zoals in de oud-testamentische bedeling, die wet werd vaak ook niet naar gehandeld, maar het was wel de bedoeling. Maar dat ik iedere steen terugkreeg op mezelf, om mijzelf te herkennen, als dat niet zo is. Al volvoer ik dan Gods wet en al voltrek ik het vonnis aan de medemens, dan ben ik toch een moordenaar. Zo bekijkt God. Al zeg ik, ja, maar er staat in het Exodus en in Deuteronomium, hij moet gedood worden, dan ben ik nog een moordenaar. Omdat mijn hart niet aan Gods kant staat, maar aan mijn eigen harde kant. Scherp prediken van de wet heeft dus niets te maken met flink te keer gaan en te schelden over al die wetsovertredingen. Maar het is in de eerste plaats te maken met de prediking van de wet zoals het evangelie ons die voorstelt in haar geestelijke betekenis, in haar diepe strekking. Omdat dat door mag brengen. Want er is nog nooit een hart werkelijk verbreizeld of gebroken dan door de liefde God, de trekkende liefde God. Die wet op zich heeft nog nooit een zondaar bij Christus kunnen brengen. Die overal vinden. Het was altijd de wet, zoals God die hanteert, zoals Christus de uitlegt, zoals de Heilige Geest de toepast. En waar de Heere God dat doet, daar zegt die nette jongen en dat nette meisje: ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. En die knielt naast die booswicht, die misschien ook met de daad het kwaad heeft gedaan. Die knielt naast neer en beleidt voor God de schuld, de overtreding. En dat moet om mij en u altijd weer ingescherpt worden, want God haat de hoofdharbij van Jacob. Dat haat God. En de kerk zou ontploffen als je tegen een gefactioneerd christenmens zou zeggen: ah joh, geloof jij nou dat God meer walging kan hebben van jou dan die vent waar jij met minachting op neerkijkt, die daar ergens vandaag op zondag zijn dag doorgebracht heeft buiten de kerk, op het voetbalveld of achter de biljart, of wat? Geloof je dat nou waarachtig? Ja, maar zo is het niet, zeg de mens. Jij moet niet denken dat ik dat prefereer, hoor. Zo moet je het niet opvatten. Maar dat brengt de scherpte mee van de wet. En joh, heb jij God al geprezen en gedankt? Heb je al gezongen van die eeuwig trouwe God die zijn zon doet opgaan over boten en goeden? Nee? Wat zou je dan nog voor verbeelding hebben? Wat zou je dan nog zeggen? Dan ben je er nog helemaal naast. Het heel je nette gedrag klopt er niks van. Door de scherpte van de prediking. Dat het gaat om de liefde. Om het hartelijke. Daardoor worden wij als maar uit ons hol gedreven. Wat is nou de zin van de prediking? Het is een beetje eigenaardig dat God, die toch al lang weet dat wij die geboden niet kunnen vervullen. En dat God zegt, toch zegt, doe dat. Leef, maar dan op de goede manier. Zoals ik me net uitleg, zo moet je doen. Nee, niet uitwendig de nette meneer spelen met een hart vol kwaad en haat. Of met een hart vol overspel, trouwe echtgenoot. Met een hart vol overspel, nee, echt. Van hart. Van hart. Nee, je weet wat Job zei, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe zou ik dan een maagdaan zien om te beweren? Ja? Het hart. Daar gaat het om. Waarom doet God dat dan? Als God toch wel weet met wat voor soort mensen dat hij te doen heeft. Nou ja, dan kun je verschillende antwoorden geven. Hier staat een antwoord. Eerst wat dat wij ons leven lang onze zonde veraapt, hoe langer hoe meer leren kennen. Ik zou dat het liefst zo vertalen dat we onszelf hoe langer hoe meer leren kennen. Begrijp je? Dat zondige aard, daar kun je nog een bepaalde kant mee uit. Hè? Dan zie je een mens, en die heeft op zijn rug een zondige aard zitten, een soort pakketje, dat hangt er zo aan. Oh, die zondige aard, hè? Oh, die zondige aard, als het toch maar iets anders was, hè? Maar ik ben nou eenmaal zo, ik heb nou eenmaal zo'n aard. Hè? Ik, ja, maar wie is nou ik en wie is nou je aard? Kijk, dan krijg je weer dat dualisme, dat eruit kruipt. Maar dat ik die aard ben, en dat ik niet deug, daar moet ik naartoe. Daar moet het heen. En ik tenminste wil weten, dat Jezus Christus zo kan volkomen zalig maken is, zul ik een allerbeminnelijkste vorst, die we in alles nodig hebben, tot iedere polsslag toe. Als je dood wil gaan, alleen op zijn offer, dan zullen we dat toch gaan geloven. Echt waar. Want hoe minder dat geloof wordt, hè, wat ik nu noem, hoe minder hoor je ook van de Heer Jezus Christus. Hoe meer wordt de mens in het middelpunt geschoven. Hoe meer komt de christen aan de orde, het volk dat het geleerd heeft en het eigenlijk net niet geleerd heeft. En dat wringt, want dat kan niet hoor. Dat kun je niet uit de zuiverheid van de leer putten. Ik bedoel dit, als je nou onder een goede preek zit of een minder goede preek, maar daar kun je het niet uithalen. Dat is nou iets persoonlijks. Dat geloof je of je geloof het niet. Dat moet je weten eigenlijk, al maak ik je midden in de nacht wakker. Met je slaapdronken hoofd. He, dat je er helemaal geen erg in hebt, of bij een dief, of weet ik wat, je slaapt best gerust. Maar als er iemand bij je bed staat en die trekt je aan je arm en die zegt, wie ben jij? Zeg eens, wie ben jij nou? Och, ik ben een zondaar. Voor God, voor een heilige en rechtvaardige God. En nog meer, ik ben ook een heilige. Een heilige? Ja, al komt het uit een gebroken hart. Al komt het uit een gespleten ziel, ik ben ook een heilige, zegt het geloof. Ja, wat maakt mij dat? Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan?
Zo ben ik nu in mijn Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Ik heb alle geboden Gods gezond. Ja, maar jij zelf dan, hoe is dat jezelf? Ik heb er niet één gevuld. Ja, maar ook niet in beginsel dan? Nee, ook niet. Hij alleen. Oh, dat is zo nodig, anders zit je met die aap zitten in de rotzooi, denk ik wel eens. Ja, mijn aap. En ik zit in mij ook, dus hij zegt, als ik vroeger wat vergeten was als jongen, hè, dan was je natuurlijk druk aan het spelen op de straat en misschien katten kwaad uithalen. En dan had mijn vader gezegd, zeg daarna, als je terugkomt halen bij de apotheek, dan zeg je dat en dat op. Dan was je natuurlijk vergeten. Dan kwam ik thuis. Heb jij dat en dat nog? Dat is vergeten. Wat vergeten. Dan moet je woordenboek niet voorkomen vergeten. En dat werd nodig. En als laatste wat ik zei was, wat kan ik nou al doen dat ik zo ben? Als ik nou zo vergeetachtig ben, weet je wel. Met andere woorden, hou je mond, mijn vader, want ja, je kan zelf ook wel eens vergeten misschien. En hoe is wat kan ik er nou al doen dat ik zo vergeetachtig ben? Zo kun je ook met je aap kun je zo'n fijn loopje nemen, hè? Dat is wel niet aap. Dat je gewoon geen erg hebt, dat je het eigenlijk over jezelf hebt, hoe je helemaal bent. Dat die aap niet een wormachtig aanhangsel is, maar dat ik het ben. Nou, daarom zou ik het liefst dit zo uitleggen, dat eerst wordt die wet ons gepreekt, opdat wij ons leven lang ons eigen verkeerde ik recht in de gaten krijgen. Dat het recht in de gaten krijgt. Dat er iemand met suiker loopt te strooien, probeert bij jou een wit voetje te halen van, ja, maar je bent toch ook een bidder, hè? Dat je zegt, alsjeblieft, bespaar me de moeite. Hou op. En als je zou denken dat ze het op je graf zouden zeggen, dat is weer een biddertje minder, dan zou je uit je kist komen en zeggen, willen jullie je grote mond eens houden met een bidder, met je gelamenteerd? Dat is helemaal niet waar. En het woord godzalig gebruikt het alsjeblieft niet voor mij, want er is er maar één godzalig. Dat is Jezus Christus. Ja, dat, zo moet het eigenlijk zijn. Onze zondige aard, hoe langer hoe meer. Nou, het is wel mooi, het staat hier in de vorm van een proces geschreven, hoe langer hoe meer. Niet dat het hele leven in het teken van een kniezen moet staan, waar ik ben zo slecht en ik ben overgesloten. Dan is net als die man die bij mijn grootvader of overgrootvader op de veldstok zat. En die maakte een keer de opmerking ten aanzien van een medebroeder. Hij zegt, zo meneer, je hoort die man altijd maar, ome zonde. Maar heb u wel iets gehoord dat ze vergeven zijn? Ja nou, dat is ook maar van wauw hoor. Mijn zonde. Dat wordt ook gewoon een hobby. Ziet er niks meer op. Ik heb de gedachte dat hier meer bedoeld wordt, hè. Ja, dat is nou het, dat hoort nou bij de leer. Hè. En niet die dode leer die ergens op een afstandje ligt, waar ik bespiegelend en beschouwend over spreek. Maar dat is de inhoud, mede ook van het geloof. Als ik in Christus geloof, kan ik niet in mezelf geloven. Mag ik niet in mezelf geloven. En dan moet ik hoe langer hoe meer achtergebracht worden. Hoe langer hoe meer. Ons hele leven lang. En die oude christen die lag op de sterfbed en toen begon die opeens te huilen. En toen zei degene die hem verpleegde, wat scheelt er aan? Ach, zegt hij, nog een oversteler. Nog een overtreder. Dat zag hij op zichzelf. Daarom was hij blij dat hij weer huis ging. Om voor eeuwig verlost te zijn. En in volkomenheid God te heren, te dienen. Dat is één, ik hoop dat we ons daarin kunnen vinden. Dat we onszelf hoe langer hoe meer leren kennen. En ja, en dan moet er ook bij zijn. Maar psychologen hebben ook een hoop verstand van mensen, psychiater. Oh, mensen nog toe. En de pessimisten? Stengelend ondergang van het avondland? We gaan met ogen open de berg. Maar met opzicht houden. Oh, die psychiaters die weten soms beter nog. De pijlen zou je haast zeggen, uit elkaar te rafelen die afgronden die er in die menselijke geest, in die mens zijn. Maar sommige christenen kunnen nog niet zo. Echt niet. Ja. Ja, maar kijk dat op zich. Daar kom je op de stap verder mee. Als je tot de conclusie komt door bijbelonderzoek of psychiatrie of wat dan ook, dat je zegt, nou, mens is ergens een hopeloos figuurtje. Een mens zocht is beroep, was die stukje stapje. Dan ben je niet veel gevorderd. En het gaat hier over de zondaar, de getrooste zondaar, die getroost wordt. Daarom heb ik ook geen zin eigenlijk om over de ellende te praten. Als het alleen maar over de ellende praat is. De apostel zegt, zucht niet tegen elkaar. Wat ziet u daar nou mee op? Kijk wel, je kan er wel eens moed uit zetten hoor, als je een ander hoort vertellen. Joh, dat heb ik ook. Dat heb ik ook, maar ik heb ook eens tegen een oude vriendin gezegd, je bent toch zo handig hè. Je hebt niet liever dan dat ik een boekje open doe, hoe ik me zo wel voel enzovoort. En dan zit je een beetje te lachen, want dan denk je bij je eigen, ja, ja, zo ben ik nou ook. Nou ja, dan is er voor mij nog hoop. Nou ja, dan, dat is natuurlijk wel begrijpelijk, maar die kant mogen we niet uitgestuurd worden. En des te begeeriger zijn. Waar naartoe? En dan moet je zo goed de zaken proberen uit elkaar te houden. Dan zou je verwachten dat er zou staan. Dus te begeerig te zijn. Om er nog een schepje bovenop te doen. Om vandaag de dag te proberen om nog iets verder te komen in mijn christelijke leven. Nog iets verder te komen in de vervulling van de wet. Dat zou je verwachten. Waarom? Ja, God laat zijn wet niet voor niks spreken. Die wet is er toch maar, die wet is, die moet toch gedaan worden. Ja, natuurlijk, daar heb je gelijk in, die wet moet ook gedaan worden. Maar dan zou je verwachten, als ik dan mijn zondige aard leer kennen, dan zal ik er nog een schepje bovenop doen om in ieder geval op een hoger plan te komen. Maar dat staat er niet. Er staat des te begeeriger om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dus dat is ook de Heidelberg, zeggen wil. Als je nou op die weg bent, dat je hoe langer hoe duidelijker ziet. Ik weet dat in mij, in dat leven, geen goed woont. Dus de beheeriger moet je zijn om alles alleen in Christus te zoeken. De vergeving in de eerste plaats. Vergeef mij al mijn zonde. Maar ook de gerechtigheid. Dat je als het ware mag schuilen in zijn mantel. In zijn borg gerechtigheid mag schuilen. Je zegt, ja, maar met de jas van een ander, dat valt niet mee. Nee, op aarde valt het niet mee. Ik vind het maar huichelachtig om in een jas van een ander te krijgen. Al heeft hij kalvijn of brakel of snietenveld of hoe dan ook. Hoor. Kan er niks te doen. Of Koolbrug of Luther. Hij het ermee eens mag zijn, dat is een groot wonder, maar om in een andere jas te kruipen, dat is ergens gevaarlijk. Hè? Maar dat is nou geestelijk, is dat juist nou zo nodig, om in de mantel der gerechtigheid van Christus. Om daarmee omhangen te worden. Niet hebbende onze gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus Jezus. Het is zeker dat toch het hele wereldje van ons in elkaar stort als we sterven moeten. En dan ontdekken we toch, dat hoop ik tenminste, als nodig is, dat, dan hoop ik dat we toch ontdekken Het is toch te kort. Het is allemaal.
Het is alles wind. Waar zit het hart mee streven? Te kort.
Daarom de verdediging en de gerechtigheid. De plaats waar ik goed sta voor God. Je zou het kunnen vertalen, gerechtigheid. De plaats waar ik goed sta. Waar ik op mijn plaats ben voor God. In Christus. Te zoeken. Ja, hier krijg je toch ergens een schone tekening. Van dat werk van de geest. Door middel van de prediking. Om zondaren, hoe langer hoe meer. De toevlucht te laten zoeken bij hem. Ik heb het al nog eens aangehaald. Toen ik die vervelend kinderhoofd zag. Van die Spaanse mysticus. Die in de tijd dat Philips hier de protestanten vervolgde. Die zaten er in Spanje. Zaten er ook christenen in de gevangenis. Want er waren van die protestante gelovigen, zou je zeggen, in zijn eigen rijk in Spanje. Sommigen hebben 20, 30 jaar in een wunzig hol gezeten. Maar dat ene, ik kan geen Spaans en ik ken de taal ook niet. Maar dat denk ik, net zoals bij Alfa, weet je wel, heb je wel eens een uitspraak van Alfa geleerd. Kan er zo gauw niet opkomen, maar ze hebben wel eens een dingetje die blijven hierbij hangen. En het ene is er altijd bijgebleven vanuit een college nog, van zo'n Spanjaard die daar, nou ja, zijn hele leven daar ergens onder de grond in zo'n hol had gezeten. Omdat hij te gevaarlijk was voor de Roomse kerk en de Roomse leer. Die had geschreven, todo es nada, solo Christo basta. Alles is niet, Christus alleen is genoeg. En ik heb er vaak over gedacht. Wat kan iemand in één regel toch veel zeggen? Alles is niet. Christus alleen is genoeg. Maar hij is dan ook genoeg. Daar is het ook mee uit. En om zo die gerechtigheid in Christus te zoeken, hoe langer hoe meer. Dan ook dat we God bidden om de genade van de Heilige Geest. Dat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God vernieuwd worden. Wat is dat dan? Nou, een gelovige is geen vijand van de gerechtigheid. Dat niet. Een gelovige, die heeft geen behagen als het goed is, dat het verkeerd gaat. Die zegt niet tegen een moeder, een medebroeder of zuster, die langs hem in de modder weg ziet, zingt, ja, ik weet het wel, joh, we zijn alleen maar zo. Nee, weet je wat hij doet? En ik hoop dat dat ook ter verduidelijking van deze vraag een antwoord mag zijn. Die zinkende en zakkende broeder. Daar vraagt hij aan, zeg joh, geloof jij nou echt? Dat jij zo'n dief bent. Zo'n hoereerde, zo'n overstegen. Geloof jij dat? Of dacht hij bij je eigen, oh, zo'n man als ik. Ik ben een ander mens. Zou ik nooit doen. Ik heb te geloven. Stiekem misschien. Maar ik denk er wel zo over. Nou ja, dan hoef je er niet aan te twijfelen. Als je dan denkt aan David. Als je dan bij het volk Gods hoort. Dan ga je toch over de kop. En goed ook. Want de Heer zal zijn eer aan geen andere geven. Joh. Laten we vragen aan God of dat we dat nou geloven. Want als we geloven dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om voor zulke te betalen en de straf te dragen, dan moet het toch wel erg zijn met ons. Laten we vragen of dat we dat geloven. Want als ik met mijn neus in de wind in de lucht uit huis stap, dat zal mij niet overkomen. Nou, kijk uit. Dat neemt God niet. Daarom, als je iemand voor de bijen ziet gaan, hè, dan moet je niet zeggen van, had je dat nou gedacht? Moet je, oh, dat had ik wel gedacht. Hè? Denk je zo min over je naasten?
Nee, maar als die naaste in zijn leven openbaart van, ja, maar ik ben en ik dit en ik dat, dan is hier van de taal dat er wat gebeurt. Waar ik niet geloof, daar zal ik echt niet zeggen. Lieve trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, ik zal alles verknoeien. Ik ben zo'n knoeien. Hou maar alsjeblieft vast om uw lieve zoon Jezus Christus. Trek me toch uit de put. Help me toch. Dan kon ik wel eens vervuld worden. O, zo maak ons uw deel gelijk. En dat als je in de verleiding, midden in de verleiding staat, dat jij zegt, niet omdat jij zo goed bent, maar omdat jij zo slecht bent, omdat je het gelooft dat je zo slecht bent. En dat jij dan zegt, midden in de verleiding, zou ik zulke groot kwaad doen en zondige tegen God. En dat je op de loop gaat, omdat je zo slecht bent. Dat is vernieuwing. Door de vernieuwing des gemoeds. Dat is die inbeelding die begint te breken dat ik een bijzonder mens ben. Maar dan ook op de weg des geloofs. Dan ook als ik val, niet twijfelen aan Gods genade. Niet vanwege mijn geknakte meerwaardigheidsgevoel gek worden van wanhoop met het idee van dat mij zoiets nou overkomen. Nu gaan we er alsjeblieft over ophouden, want dan kom ik die stift terecht. Opstaan. Opstaan. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Uit de zuivere wortel van het geloof in hem. Hij de wijnstok. Wij de ranken. Dan gaan we een goede koers staan. Dan laten we ons niet meer zo gauw bedotten door alles en nog wat. Omdat we toch wel... Ja, maar je hebt er toch wat kennis aan. Ja, ik hou het verblieft op met al die uitdrukkingen, kennis eraan hebben en dit en dat. Ik weet het. Ja, maar je mag toch ook door genade. Hou maar op, want ook dat gaat nog te ver voor mij. Daar kan ik niet bij komen bij al die dingen. Ja, maar je bent toch wel een mens die is. Hou maar op. Ik geloof door genade in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En het komt allemaal terecht. Want ik zal hem in gerechtigheid aanhouden, eeuwig voor zijn aangezicht leven, zonder enige zonde. Dat heeft hij beloofd. Dat zal hij zeker doen. Daar hebben ze last meer van elkaar ook.